zijn op dat punt. Ook al ben je het er niet mee eens dat iemand dat doet, die heeft het tenminste helder gezegd. Maar als er gezegd wordt, het gebeurt nog meer, dan vind ik dat de Kamer in beweging moet komen en moet zeggen, ja, wat is hier nou precies aan de hand? Waarbij ik ook niet ontken hoor, dat woningbouwverenigingen juist bij de laagste inkomens die met problemen kunnen worden geconfronteerd.
Ja, want hoe moeten ze die problemen oplossen? Bijvoorbeeld de stichting in Hoogvliet, waar het om gaat, zit gemiddeld met een achterstallige huurinkomst van zo'n 8 ton. Dat is 23% van hun hele inkomst. Daar kan zo'n stichting natuurlijk ook niet mee door blijven gaan.
Nee, maar er zijn ook cijfers in het land bekend over huurachterstanden die om heel andere groepen gaan.
Ja.
En het gaat mij erom dat hier een groep wordt uitgesloten.
Ja.
En dat kan niet. Hè? Ik bedoel, het toewijzen van woningen is een individuele zaak.
Ja.
En ik ontken niet dat er gevallen kunnen voeren dat een woningbouwvereniging zegt, zullen we wel met u over deze woning blijven praten, want de huur en de verhouding met uw inkomen kan problemen geven.
Ja.
Dat is ook hun taak om daar te signaleren. Maar hier gaat het erom, en die informatie heb ik gekregen, dat men gewoon zegt, onder de 21... met een laag inkomen geven wij geen woningen meer.
Nee.
Dat kan niet.
Nee, deze stichting heeft toen ze in januari dit beleid vaststelde ook een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin ze de Tweede Kamer op de hoogte brachten van deze richtlijn. Daar kwam tot nu toe als enige reactie op een berichtje van de griffier van de Tweede Kamer dat de brief was ontvangen. Nu het in de publiciteit komt, zie ik in de krant dat CDA en Partij van de Arbeid overwegen vragen te stellen over deze kwestie. Waarom bent u daar niet eerder op ingegaan?
Nou, over deze kwestie, laten we zeggen, de jongeren te bellen, de afschaffing daarvan en die problemen is natuurlijk al een aantal keren, in ieder geval door mijn fractie, zijn de degens gekruist met de staatssecretaris.
Ja.
Het gaat er nu om dat nu bekend is dat een maatregel door een woningbouwvereniging is genomen waarvan de Nationale Woningraad zegt, dat doen er meerdere.
Hmm.
Nou, daar kan je over praten, maar u zult ook begrijpen, het gaat niet alleen om de woningbouwverenigingen doen dit, maar ook wat zijn de redenen en moet daar op een of andere manier eventueel ook iets aan gebeuren.
Ja.
Dat is ook een taak van de Kamer.
Ja.
Alleen mij werd ook gemeld dat de heer Wolters vragen wilde stellen aan de staatssecretaris.
Ja.
En ik heb gezegd, nou, als hij contact erover opneemt, doen wij mee.
Ja.
Nou, daar wachten we even op of hij contact met ons opneemt. En dan doen we mee aan die vragen.
Ja. Als de Partij van de Arbeid volgend jaar in de regering komt, wordt de jongerentabel in het huursubsidiesysteem dan weer ingevoerd?
Wij hebben een paar maanden geleden als fractie een nota over het volkshuisvestingsbeleid gepubliceerd. Daar hebben we gezegd in welke richting wij denken dat het beleid moet. Daar vinden we dat het systeem van individuele huursubsidie, dat een heel goed systeem is, gehandhaafd moet worden en verbeterd.
Ja.
Maar we hebben ook andere maatregelen genomen. Wij hebben ook gezegd, bijvoorbeeld ter dekking van meerdere uitgaven voor die individuele huursubsidie, dat wij ook naar een heffing willen voor diegenen die te goedkoop wonen.
Ja.
Dus het is een samenstel van regelingen. Dus ik kan niet alleen zeggen, we gaan de individuele huursubsidie verbeteren. We gaan ook een heffingssysteem introduceren voor die mensen die te goedkoop wonen, om uit een oogpunt van solidariteit mee te doen voor het betalen van die extra toelagen voor degene met een laag inkomen.
Ja. Als er nu zo'n jongere van ergens tussen de 18 en 21 bij zo'n stichting komt, en die stichting die voorziet dat die jongere die woning niet zal kunnen betalen, wat moet de stichting dan doen volgens u?
Nou, als iemand om een woning komt en afgewezen wordt, dan moet hij natuurlijk wel laten vastleggen waarop. En op basis waarvan, is hij het daar niet mee eens, dan is het eerste waar men zich toe moet wenden, is de gemeente, want die heeft toezicht op die zaken. Die bekijken dat soort individuele gevallen en dat soort beleid en niet de Kamer.
Ja. Meneer Schever, dank u wel.
Oké. Okay.
Chris Keijnen praten met Jan Schever. Dan nu Dorresteins persagentschap. De heer Dorrestein is nogal gehaast, want hij moet naar Zandbommel.
Uitzending van de Radio Nieuwsdienst is verzorgd door het DPH Buitenland, Zweden, Upland. Ten gevolge van de toenemende beweging van zwerfstenen. Oh, wat wil je eigenlijk zeggen, Harmke? Pardon.
Wat is er? Ik hoor het niet.
Ja, ik geloof dat ik je onderbrak, maar ik had nogal haast.
Ja, daarom. Ik zei dat je haast had.
Ja, oh.
Ja.
Zweden. Perfect. Buitenlands nieuws.
Zal bommen.
Ten gevolge.
Ga maar vast.
Ten gevolge van de toenemende beweging van zwerfstenen, ook wel erratische keien, is de Zweedse regering ertoe overgegaan de erratica te merken. Hierbij wordt dezelfde methode gebruikt als bij trekvogels. Op deze manier proberen de Zweden erachter te komen welke afstanden de erratica afleggen en welke route er gebruikt wordt. Het verkeer, met name in Uppland, ondervindt de laatste jaren veel hinder van overstekende zwerfkeien. Beringeiland. De plaats van de in 1741 door G.W. Steller ontdekte zeekoe, die al in 1768 was uitgeroeid, is volgens recent onderzoek ingenomen door het zeevarken. Het zeevarken is beter dan de Stellers zeekoe bestand tegen de vervuiling van de wateren. En vooral de mannelijke exemplaren, de zeeevers, verdedigen zich vaak met groot succes tegen aanvallen van jagers. Het zeevarken heeft een roze schubbenhuid, een platte snuit geschikt voor het omwoelen van de zeebodem op zoek naar afval. En maakt allerinnemendste knorgeluiden boven water. Toch is het jammer, want de uitgestorven Steller zeekoe, die 8 meter lang kon worden en 4000 kilo zwaar woog, had een opvallend dikke en ruwe aan eikenschors herinnerende huid. En zo'n eikenschors huid mist het zeevarken helaas ten enenmale. Zo. Waddinxveen. Nederlands faunabeheer heeft zowel in de Loosdrechtse als langs de Reewijkse plassen vastgesteld dat de rietbegroeiing op verschillende plaatsen heeft plaatsgemaakt voor bamboe. Biologen wijden het verschijnsel aan de stijging van de gemiddelde jaartemperatuur. Dr. Oeldering van het NFB voorspelde dat over enkele jaren de graanvelden in de Noordoostpolder vervangen kunnen worden door sawa's om rijst te planten. Dit is het wel weer genoeg, jongens. Het weer. De zon breekt door als een gezwel. En na zoveel tijdmeldingen moet het zo langzamerhand wel duidelijk zijn. Dit was het nieuws.
Wat voert u naar Zaltbommel?
De nacht van het levenslied, schat. Ik kan er ook niet van doen.
Maar dan heb je toch helemaal geen haast. De nacht. Dus ja. We bevinden ons nog op de dag.
Hier spreekt de amateur. Ik bedoel, dat moet ik voorbereiden. Ik moet die liederen doornemen. Ik moet een
keuken. Echt waar?
Ik moet een... Dit is koekoek, koekoek.
Goh. Nog meer
dit is natuurlijk een spottend bedoeld, hè, Van Horen.
Dit is spottend bedoeld.
Weet je wat jij moet doen? Jij moet dus een korte cursus humor bij mij gaan volgen.
Dan ga ik mee naar Zaltbommel. Godzommer. U hoorde het DPA.
Dag.
Dag.
Goede reis. Mien Ruijs is tuin- en landschapsarchitecte. Ze is 85 jaar oud en ze is nog steeds in haar beroep werkzaam. Behalve aan het door haar opgezette tuinarchitectenbureau is haar naam ook verbonden aan de inmiddels in een stichting ondergebrachte tuinen van Mien Ruijs in Dedemsvaart. Mien Ruijs woont daar zomers in een huis bij die voor het publiek opengestelde tuinen. En daar op veilige afstand van de achter een heg voorbij schuifelende dagjesmensen heb ik met haar gepraat over haar werk en hoe ze ooit in Dedemsvaart begon.
Ik ben geboren op een kwekerij, zou je kunnen zeggen. Ik ben opgegroeid met planten. Mm-hmm. En daardoor had ik daar belangstelling voor. Maar ik heb nooit de belangstelling gehad voor kweken. Geen enkele. Het enige wat ik altijd gewild heb is vorm geven. En om vorm te kunnen geven met planten moest ik de planten kennen. Ja. Dus een oefenterrein had ik nodig. En toen ben ik op een goede dag heb ik tegen mijn ouders gezegd, mag ik een stuk van jullie tuin hebben? Want ik wil proeven gaan nemen en niet op bedden. Dat kan in de kwekerij wel, maar ik wil het echt ook een tuin. Ja. Nou, toen zei ze, ga je gang maar. En toen heb ik de vruchtentuin gekregen met peren en appelbomen en bessen enzovoort. Toen heb ik alleen de bomen laten staan en de rest eruit gegooid. En toen heb ik met die ruimte die toen leeg kwam, heb ik in het midden een klein vijvertje gelegd, precies in het hart van de gang van mijn ouderlijk huis. Ja. Van 2x2 ongeveer. En een zware betonnen tegels omheen gelegd. En een pad, gewoon in een kruispad wat naar het huis wees en naar de kwekerij wees. En aan één kant met een bankje als eindpunt. Ja. Zo ben ik begonnen. En ik denk,
maar hoe oud was u toen?
20. Ja. Ik kwam van kostschool. Want ik was in Dedemsvaart opgegroeid, maar daar kun je was geen opleiding. Dus je moest op de een of andere manier moest je dus toch weg. En het probleem was dat mijn broers en zusters eigenlijk allemaal zouden studeren. En dat ik van het begin af aan gezegd heb, dat wil ik niet. Ik wil later hier komen en ik wil niet studeren. En hoe kom ik dan aan de kennis? Er bestonden geen boeken in die tijd eigenlijk nog over dit onderwerp. Dus dat moest ik zelf maar vinden.
Mien Ruijs ging voor haar opleiding naar Engeland en naar de net opgerichte Hogeschool voor Tuinarchitectuur in Berlijn. Tijdens haar studie maakte ze al tuinontwerpen. De opdrachten daarvoor werden haar vanuit Dedemsvaart achterna gestuurd. Terug in Nederland liep ze nog een jaar bouwkunde in Delft. En daarna begon ze in Amsterdam haar tuinarchitectenbureau, waarin ze nog steeds actief meewerkt. Na de oorlog begon ze ook een blad, Onze Tuin, dat 4 keer per jaar verschijnt. En ook daarin zijn nog regelmatig artikelen van haar hand te vinden. Mien Ruijs over haar stijl van ontwerpen.
Ja, je zou met een paar woorden kunnen zeggen, een hele duidelijke architectuur met daarnaast een hele duidelijke natuur. Dus de architectuur, de vormgeving heel sterk en dan de natuur daaroverheen laten spoelen. En dat contrast, altijd weer de nadruk op het contrast leggen. En daardoor gaat die natuur spreken. Omdat je de architectuur, maar als je alles maar laat lopen en alles maar laat golven, dan zie je geen natuur en geen architectuur, dan zie je niks meer.
Ja, want dat is een tijd een trend geweest, hè? De planten moest je maar hun gang laten gaan.
Ja,
en,
dat is ook een bosje. En daar heeft
meneer Leroy.
Voor Leroy had ik grote bewondering, heb ik nog. Ja. Ken ik ook en we zien elkaar wel eens. En we hebben voor elkaar eigenlijk wel waardering wat te doen. Maar we zijn natuurlijk ontzettend verschillend. Hij wil iets heel anders dan ik. Ik wil vorm geven en hij niet. En ik zie niet goed in dat je in ons kleine, volle land werkelijk op zijn methode in het groot kunt werken. Dat kan natuurlijk niet. En het gebeurt ook niet. Hij heeft natuurlijk vreselijk weer pech. Hij wordt vreselijk, ja, het loopt hem altijd door uit de hand. En de mensen doen niet wat hij dan wil. En hij is er niet zo gelukkig mee over het algemeen.
Nog iets anders wat uit de hand gelopen is, is de toepassing van Bielsen. U bent daar ooit mee begonnen.
Ja, dat is inderdaad ook uit de hand gelopen.
Want u heeft zelfs de bijnaam ooit gekregen, ja. Bielsemien. Daar bent u niet blij mee, neem ik aan, hè?
Ach nee, ik vind het een grapje. Maar het is natuurlijk. Ik heb op een gegeven moment een opdracht gehad van een architect aan de voet van de duinen. En die zei, kom eens kijken bij me, want er is iets mis in mijn tuin. Hij had nog geen tuin bij het begin. En toen keek ik en toen zei ik, oh wat gek, je slaat achterover, het duin komt naar binnen. Dan moet je wat aan doen, je moet de duin terugdringen. En hoe doe je dat? Ja, ik kan geen muurtjes gaan bouwen. En opeens dacht ik, stel je eens voor dat je hele duidelijke leggers had. Bielsen, dacht ik. En toen zei ik, nou, dat zou misschien een mogelijkheid zijn, maar toen zei die architect, nou, maak het dan maar. Toen zei ik, ja, dat kan ik niet, want ik heb het nooit gedaan. Ik heb er geen voorbeelden van. En toen zei ik, ja, wat zou je dan doen? Toen zei ik, nou, ik zou eigenlijk een vrachtwagen met Bielsen moeten laten komen. En ik zou een paar mensen moeten hebben met zagen en met touwen. En dat ze binnen moeten gaan zitten en zeggen, nou, hier een Bielsen en daar wat en daar wat en daar een stukje. Ja. En toen zei ik, dat doe ik maar. Dat heb ik toen gedaan. Maar er werden opeens, ik denk na een jaar of 3, 4, 5 misschien, zagen anderen het opeens. En die begonnen erna te maken. En bijna allemaal verkeerd. Dat is niet om aan te zien.
Ja, Nederland is vergeven van de Bielsen.
Ja, natuurlijk. Daar gaan we. Alleen, als ik echt een opdracht heb waar je zegt, nou duidelijk, dat is voor Bielsen, dan maak ik het nog.
Tuinieren als hobby is behoorlijk ingeraakt, hè?
Ja. Ja. Maar daar ben ik niet altijd even gelukkig mee.
Nee?
Want het gevolg is heel vaak dat heel veel mensen menen dat ze het zelf net zo goed kunnen als ieder ander. En dat er geen vakkennis voor nodig is. En die knoeien maar aan. En dat ergert me soms mateloos. En dan zie je hoeveel tijd ze verliezen en alles altijd op fout doen en alles weer overdoen. En soms komen we bij mensen en die zeggen dan, ja, ik ben nog ook al 20 jaar bezig en altijd weer is het mis. Kijk, als u altijd geld eens opgespaard had en uw tijd, en u was begonnen met een advies te vragen, dan had u al die andere tijd niet hoeven te verliezen.
Maar wat gaat er dan precies mis? Wat doen die mensen dan fout?
Alles.
Oh ja?
Ja. Ik kan één mooi voorbeeld geven. We kregen een keer een aanvraag om advies en toen ging een van mijn medewerkers er naartoe. En die kwam terug en die zei, het is een groot probleem was het voor me. Ik kon eigenlijk geen advies geven, want het blijkt dat deze tuineigenaar, die is al 10 jaar bezig en heeft ieder jaar een stuk van uw tuin opgemeten en overgenomen in zijn eigen tuin. En dan vroeg hij wat ik ervan vond en ik had geen antwoord. Dus ik zou graag willen dat u er zelf naartoe gaat. En toen kwam ik er. En toen keek ik en ik sloeg de handen voor mijn gezicht en zei, oh, wat ontzettend. En toen zei, wat heb ik fout gedaan? Zei ik, alles. Zo kun je geen tuin maken. Je kunt niet stukken van andere dingen aan elkaar rijgen. En dan denk ik, dat wordt wel goed. En wat moet ik dan doen? Ik zei, alles over. U hebt goede materialen, die kunt u eruit halen en opzij zetten. Goede stenen voor verharding en goede planten. Dus kuil die maar voorlopig in die planten. En dan zal ik een ontwerp maken. En toen zei hij,
maar de borden was dus niet fout. Ik neem aan dat de kleurencombinaties niet verkeerd waren. Ja?
Er niks. De borden stonden op de goede plaats. En de vorm deurde niet. Er deurde helemaal niks.
Nee, ruimtelijk klopte het niet.
Ruimtelijk klopte er niks. Het had geen vorm. Ja. Nou ja, en zo gaat het zoveel. En er zijn ontzettend veel mensen die zo alsmaar knoeien en aanrommelen. Nou, dat moeten zij natuurlijk weten als ze er plezier in hebben. Maar dan moet je mij niet vragen wat je ervan vindt.
Want er zijn ook hele duidelijke modus op het gebied van tuinen.
Ja, nou, daar sta ik bij. Daar heb ik niks mee te maken. Nee, ik doe niet aan mode.
Maar het inspireert mensen toch ook? Ik bedoel, het is toch niet allemaal even verfoeilijk? Al die Engelse tuinboeken die op de markt gekomen zijn, dat is natuurlijk een hele duidelijke modieuze trend.
Dat moet iedereen weten die van mode houdt. Mm-hmm. Maar het hoeft.
Nou, de mode is ook al niet zo nieuw hoor. Het is vrij laat doorgedrongen tot Nederland, kunnen we zeggen.
Ja, maar het is niet alleen. Engeland is niet beter dan Nederland. De Engelse tuinen zijn niet in grote trekken mooier dan de Nederlandse. Er zijn alleen verschillen natuurlijk. En de gewone kleine, particuliere Engelse tuin is vaak even verfoeilijk en kitschig als de Nederlandse.
Ja, vertel, wat is er zo lelijk aan de meeste Nederlandse tuinen?
Dat ze materialen verkeerd gebruiken, dat ze geen vorm geven. Dat ze niet weten hoe ze met planten moeten omgaan, dat er gewoon niet deugt.
En dat ze de vervelende planten inzetten, of bestaan die volgens u niet?
Nee, het is alleen verkeerd gebruik. Er zijn geen vervelende planten.
Oranje Afrikaantjes?
Die zelfs kun je nog zo zetten dat ze op hun
plaats... Goedemorgen allemaal.
Als je het maar goed doet.
Hier zijn we weer.
Het kan. Maar het wordt wel
een heel groot aantal minuten kroning vandaag uit Amsterdam. Ik zit in café Schieler met collega van Stad Frits Visser. We hebben dat speciaal gedaan omdat vandaag natuurlijk niet alleen vrouwen naar ons luisteren, maar ook mannen. En die zouden zo ontzettend schrikken misschien wel van mijn presentatie. Tenminste, kan me voorstellen. Dus Frits en ik samen in de bocht voor Hoor Haar en andere zaken die gewoon kunnen gebeuren en die wij ook nog niet precies voorzien. Het is fantastisch weer hier in Amsterdam. Weer om te kraken, weer om te demonstreren. Ik vind het rottig weer om te kronen, wat jij Frits?
Ja, het is...
Het is geen kroningsweer. Je moet echt een druilerige regen hebben voor dat soort gebeurtenissen. Vanochtend fietste ik hierheen en ik wist welk gedeelte van de stad sperrgebied was en welk gedeelte niet. Maar wat schetst mijn verbazing toen al... Nou, vlak bij mijn huis, en dat is bij het Rijksmuseum in Amsterdam, een hele rij agenten stond, iedereen aanhield en vroeg wat we gingen doen. Ik zei dat ik ging werken en mocht meteen door. Een jongen die een helm op had en een leren jas en een bromfiets, zei ook dat hij ging werken en kwam er niet doorheen. Het gebied is officieel geen afgezet gebied, maar ik raad iedereen aan die iets te zoeken heeft in de binnenstad een mantelpak aan te doen en pumps, wat ik dus ook aan heb. En de politie laat je door als je er maar netjes uitziet.
Ja, maar het is natuurlijk een gekke zaak. Ik vind ook eigenlijk dat de mensen in de studio van Stad maar eens even de politie moeten bellen en moeten uitzoeken waarom de hele binnenstad nu ineens is afgesloten voor types die er dan schijnbaar volgens de politieagenten die daar staan niet zo netjes uitzien. Ja, ik vind het een belachelijk verhaal wat je vertelt.
Ja, ik vond het ook.
En ik hoop dat we nou, als ze het snel te weten komen in de studio, er iets meer over horen.
Dit is dus feest in Amsterdam. Nog een berichtje. Er is een evangelisten-echtpaar, die heette Lucas en Jenny Gouret. En die hebben gemeld dat als de vrouw op de troon zit, gaat de natie te gronden. En in een pamflet met dezelfde titel protesteren zij tegen de ongehoorzaamheid van de vrouw en de wetten die ongehoorzaamheid legitimeren. Lucas en Jenny Gouret menen te weten wie hierachter zit. Degene die altijd weer opnieuw tracht Gods wetten krachteloos te maken. Ja. Het zijn toch wonderlijke mensen op deze aarde. Het hele pamflet gaat verder nog tegen het feminisme. De actie richt zich niet tegen prinses Beatrix, want zij heeft geen man opzij gezet, zeggen ze. Maar zij heeft slechts tot doel, de mensen ervan bewust te maken dat de Bijbel nog steeds actueel en waar is. De natie, het gezin, het bedrijfsleven, die gaan allemaal naar de knoppen volgens Jenny. Verschuwelijk. Hoor Haar is begonnen, samen met Stad. Wij hebben voor vanochtend een aantal vrouwen gevraagd speciaal voor ons iets op papier te zetten en op de band. Wat deze feestelijke dag een beetje benadrukt. Ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen, want ik krijg het gewoon zo slecht.
Ja, ik vind het gewoon helemaal verkeerd dat kraken als het probleem wordt gezien. Kraken is niet het probleem. Het probleem is leegstand. Het probleem is speculatie. Er is nog steeds grote woningnood, met name nu onder studenten. En krakers, die voorzien in die behoefte, die nemen die ruimtes in en die gebruiken die ruimte.
Niet te strak, want hij moet meer naar rechts. Ja.
Ja, wij verkopen biologische en streekproducten en vertreedproducten. En dat zijn ook vraagstukken, zeg maar, die in de kraakbeweging een issue zijn. Doordat we gekraakt wonen, hebben we vaak onze eigen panden moeten onderhouden. En deze winkel is bijvoorbeeld ook door mensen die heel handig zijn geworden opgebouwd. Dus daarom zie ik ook dat dit mogelijk gemaakt is door de kraakbeweging.
Hier is de trap op.
Ja, en daarom zijn er in Wageningen ook een heel aantal ondernemers, waaronder ook bouwbedrijven en die in de kraakbeweging ooit begonnen zijn en daar het vak geleerd hebben. De kinderopvang in Wageningen, die nu, waar heel veel mensen gebruik van maken, die is ooit begonnen in een kraakpand, in de 10 Zilverlingen.
Nou, rond 1980 zocht ik zelf opvang voor mijn oudste dochter. En toen bleek dus dat er totaal niets was in Wageningen. En toen was er een paar maanden later een initiatief van in de 10 Zilverlingen, een kraakpand in Wageningen, waar een aantal ouders een initiatief hadden genomen om kinderopvang te starten. En dat was niet zo'n geschikte locatie voor kinderopvang. En gelukkig heeft de gemeente toen ingezien om een goede locatie ter beschikking te stellen, zodat dat het wat professioneler aangepakt kon worden. En dat zou heel jammer zijn om dit soort initiatieven, die tot zulke grote prestaties geleid hebben, om in de kiem te smoren. Want het is heel moeilijk om een nieuw bedrijf op te starten. Er is veel geld voor nodig en als starter krijg je vaak niet zo makkelijk een lening. En juist in een kraakpand zou dat dus heel goed kunnen. En het is werkgelegenheid voor mensen.
Het is natuurlijk heel raar als iets een goede functie heeft, maar er zijn een aantal incidenten die niet zo goed uitpakken, om dan maar de hele kraakbeweging, het hele kraken te verbieden. Dus ik vind dat een hele vreemde conclusie. En ik denk, ga je dan toch richten op die leegstand? Ga je richten op die eigenaren en die projectontwikkelaars die ervoor zorgen dat die gebouwen leeg staan? Doe er iets aan, doe iets positiefs, maar ga niet het kraken verbieden. Ja, ook een oplossing.
Ladies and gentlemen, this story is dedicated to everyone who cares about music, who cares about film, who cares about themselves enough to take the time out to enjoy the next 74 minutes of their lives. Welcome to the Snail Sound Sisters.
Thank you. but free. But first, you must chill.
And then we come to the snow gaps, where maybe we can all be free mentally.
Take your time.
In full spirituality. We were blind.
While the storm is not above you yet.
Now we see a new galaxy. Where maybe we can all be free.
It's mentally. The meaning to take a rest.
In full spirituality. Like traveling at the speed of light through the Milky Way.
Dust.
Thank you. Super! I'm really lonely down here.
Thank you.
How long will you go on?
I think it might be.